Thank you. So we just heard from Chella. The track Tanker from earlier this year. That was preceded by Burning Motherfuckers. Maybe I like saying that a little too much. Burning Motherfuckers. They're from Oslo. And we heard the track On Key from the album of the same name. I believe there's only 400 or so copies of that record on the planet. And you'd better hurry, because I believe they're probably down to about 300. And 25. Burning Motherfuckers with On Key. And wouldn't you know it, something else from Oslo, Salt. The group known as Salt. The new album is called Always I Gnaw. I think that's the third Salt album. So far. But yeah, we heard Skin Behind Trees from Salt, all here on your favorite radio show, streaming or otherwise, the Radio Hour that feels like 2 hours, and our time is just about up. My name's Gerard. And I appreciate you more than you could ever possibly know, provided you're actually hearing the program. We'll do it again in the new year, 2024. Here we come. I'm going to be leaning on each and every one of you in 2024. So don't let me down for a change. Please, please do not let me down. But thanks for listening to episode 187. We're going to do it again next Wednesday on Mixcloud and SoundCloud and all sorts of other podcast places most of you choose to ignore, and that's totally okay with me. I've got no shares in any of those companies, so however you feel like handling it, it's totally cool with me. We're going to conclude the program with music that came out this past June. Jeffrey Alexander and the Heavy Litters. The album Spacious Minds, and this is Spacious Minds. Happy New Year.
Thank you. Hallo lieve luisteraar, ja, daar zijn we dan. Het is de 24ste, dus we zijn op het spuien. Vanwege Stop de Oorlog Amsterdam, de maandelijkse bijeenkomst, al eeuwenlang lijkt het, maar ja, het is pas. Wat is het, 3, 4 jaar ongelooflijk. Het gaat maar door en de oorlogen stapelen zich op. Dit was de staakt het vurens en toch maar weer schieten en moorden. We gaan proberen om daar vandaag weer een beetje patat van te pakken. Het is, ik ben benieuwd. We doen het weer zonder Guido van Leemput. Die is eventjes aan het ademhalen ergens. En we staan ook een beetje op een gekke plek, want normaal staan we op het pleintje waar de boekenmarkt ook wel is, voor het American Book Center. Maar de boekenmarkt is wat uitgelopen vandaag, lijkt het. Dus die staan daar nog in vol ornaat, dus daar passen we niet bij. Dus we staan bij het Lievertje, als je ons zoekt. Het is bijna 6 uur, dus het gaan beginnen. Al mis ik nog wel een paar van de usual suspects, maar we zullen zien hoe het zich ontwikkelt. De muziek is in handen van... Ja. Ik weet niet of je het nou nog hoort. Ik zit aan mijn telefoon te klooien. De muziek is van Blue Dog. Oftewel Matthias Connection. Zingende Amsterdamse klimaatartiest. Wiens liederen een bastion vormen tegen cynisme, een pleidooi voor realisme en soms bijtend satirisch, dan weer troostend als de waarheid pijn doet. Verder komen er vandaag een paar Russische vluchtelingen, een vakbondsactivist en een hoogleraar. Henk Overbeek is dat. Dat gaan we allemaal meemaken. Als je me niet hoorde, dan hoor je me nu wel weer. Ik zei dat de muziek van Blue Dog was en dat er een paar Russische vluchtelingen zullen zijn. En nog een klimaatactivist en een hoogleraar. We gaan het... We gaan het allemaal meemaken.
Hallo. Goed dat jullie er zijn. Genietend van het laatste beetje zon. Slantje, volgens mij, in het Oekraïens. Ik ga een liedje zingen over hoe mooi de oorlog wel niet is. En het heet Aaibare Activist. Activist. Ook als de wereld even niet bij zinnen is. En als men zegt de oorlog kan niet meer gestopt. Dan geef ik voor mijn vrijheid graag mijn vrijheid op. Ik ben een aaibare activist. En als ik vechten moet dan is dat wat het is. Want wat mijn leider zegt, mijn jong, ga naar het front. Dan pak ik mijn tandenborstel in en ga terstond. Dus doe de aaibare activist met mij. Want als de vrijheid uit mijn handen wordt gegrist, dat hoort erbij. Betreed die loopgraaf met een positieve blik. al staat de wereld in de fik en stijgt het kwik. Dus doe de aaibare activist, want lijkt wel of de wereldoorlog nodig is. Dus voor het beschermen van ons democratisch recht heb ik mijn lot in handen van het kwaad gelegd. Dus doe de aaibare activist met mij. Ook als de vrijheid uit mijn handen wordt gegrist, dat hoort erbij. Je kunt maar beter schieten voor de ander schiet. Dus vul de zakken van de wapenindustrie. Ik ben een aaibare activist. Ook als de wereld even niet bij zinnen is. En als men zegt de oorlog kan niet meer gestopt, dan geef ik voor mijn vrijheid graag mijn vrijheid op. Dank jullie wel. En mooi dat jullie hier zijn. Er is een spreker.
Hallo allemaal. Dit was muziek van Ludok. Ook wel betrokken bij de maandelijkse klimaatwakens in de Nieuwe Kerk. Daar ken ik hem van. En hij is hier vandaag met zijn pianootje. En Nanda helpt met de techniek. Normaal is Harry hier, Harry Lindelauf, maar die is op vakantie. Die heeft hier al meer dan vier jaar, elke keer, elke maand, de bijeenkomsten georganiseerd en voorgezeten, zal ik maar zeggen. Hij heeft het nu weer georganiseerd, online allemaal, vanuit zijn vakantieadres. En we zijn hier weer allemaal. En ik doe het nu samen met Nanda en Hans. En Ger heeft de spulletjes er neergereden en Pattepoe is er natuurlijk weer. En wij zijn er natuurlijk allemaal weer. En we doen dit uit protest tegen de oorlog. En dat is een beetje tegen de tijdgeest in, want iedereen staat enorm in oorlogsstand. Maar wij zijn hier omdat we denken dat het anders kan en anders moet. De aanleiding voor deze protesten is altijd geweest de oorlog in Oekraïne. Maar we denken ook aan de oorlogen in andere landen en mensen die daar slachtoffer zijn. En we zijn hier omdat we boos zijn. We zijn hier om te protesteren tegen oorlog. We zijn hier ook om ons verdriet over oorlog te delen. We hebben vandaag een aantal hele mooie sprekers die ons helpen om de oorlog een beetje beter te begrijpen. En te begrijpen wat we er misschien tegen kunnen doen. Want de oorlog houdt niet vanzelf op, je moet er wel wat voor doen. We zingen aan het einde, Nona Nobis Pacem, geef ons vrede. Maar we weten allemaal, vrede wordt je niet gegeven, dan moet je de straat voorop, dan moet je wat voor doen, want je krijgt hem niet vanzelf. Ik zal even vertellen wie er vandaag gaan spreken. Henk Overbeek, emeritus hoogleraar, gaat iets duiden over de oorlog. De grote lijnen over de grote oorlogen. Michel Egmond van het FNV gaat iets vertellen over de discussies binnen de vakbond. Over militaire kwesties en de wapenwetloop. En IQ uit Rusland gaat iets vertellen over hoe het is als je in Rusland tegen de oorlog bent. En hoe erg ze het vindt dat Rusland oorlog voert. Maar laten we beginnen samen met gedenken alle slachtoffers van alle oorlogen, ongeacht de kleur van hun vlag, ongeacht de naam van hun leiders, hun vaderland, hun moederland. Want alle mensen hebben recht op leven en alle oorlogen zijn wreed. Laten we 2 minuten stilte in acht nemen voor alle slachtoffers. Oké, dank jullie wel. Te midden van al dit zomerse gewoel gedenken we hier de slachtoffers van alle oorlogen. En ik wil Henk Overbeek vragen of hij ons een beetje mee wil nemen in hoe hij denkt dat de oorlogen zich ontwikkelen. Henk, fijn dat je er bent.
Ja, dankjewel Wendela. En dank jullie allemaal dat jullie hier zijn. Voor mij is het de tweede keer dat ik hier spreek. Sommigen van jullie hebben me misschien ook in 2023, in juli, gehoord. Triest genoeg is het zo dat alles wat ik toen gezegd heb, dat zou ik nu kunnen herhalen. Want dat is nog steeds waar en het is misschien meer waar nu dan het een paar jaar geleden was. Dus dat is geen vrolijke boodschap die ik heb. En we, sinds die tijd is de oorlog in Oekraïne, die sleept zich voort. Wekelijks duizenden doden aan het front, vernietiging in Oekraïne, burgerslachtoffers. Geen enkel uitzicht op een einde aan die oorlog, op een vredesregeling die recht zou doen aan de belangen van de mensen in Oekraïne en van de mensen in Rusland en van de mensen in Europa. Want het is een oorlog die zich heel sluipenderwijs steeds verder uitbreidt. En dat is moeilijk zichtbaar, maar wel een realiteit. Sindsdien is er meer gebeurd. En het is eigenlijk, hoewel het allemaal aparte dingen lijken te zijn, zijn er ook steeds meer mensen zeggen, wat we nu zien is eigenlijk het sluipende ontstaan van een wereldoorlog. En daar zijn best goede argumenten voor om dat zo te zien. Op 7 oktober 2023, kort na die bijeenkomst in juli dat ik hier stond, die verschrikkelijke aanval van Hamas op Israël. En vervolgens de vernietigende reactie van Israël in Gaza. Die eigenlijk nog steeds doorgaat, ook al is de intensiteit van de bombardementen dan nu wat teruggedraaid. De sluipende etnische zuivering op de Westbank, die daar aan gebonden is. En begin vorig jaar is alles in een stroomversnelling gekomen met het weer aan de macht komen van president Trump in de Verenigde Staten, Trump 2. Wat we toen over ons heen hebben gekregen is een handelsoorlog, een wereldwijde handelsoorlog, volstrekt waanzinnig verlopend, maar wel voortdurend dreigend aanwezig en ontwrichtend voor de wereldeconomie en voor de internationale verhoudingen. De dreigementen om Groenland te bezetten vanuit Trump, wat niet alleen maar een grap was en niet alleen maar een speelse hint naar het idee dat Groenland misschien wel goed af zou zijn als het bij Amerika gevoegd werd, maar het was ook in feite een impliciete oorlogsverklaring aan Europa. We hebben gezien dat onze voormalige premier Rutte is afgevaardigd naar Brussel, naar het hoofdkantoor van de NAVO, om te proberen de NAVO bij elkaar te houden, om te proberen Trump binnen de NAVO te houden. En we hebben allemaal gezien, laat ik het voorzichtig uitdrukken, in welke bochten hij zich wringt om dat te bewerkstelligen. In november, december van het afgelopen jaar werd de nieuwe nationale veiligheidsstrategie van de regering Trump gepubliceerd. En die nationale veiligheidsstrategie die kondigt diverse dingen aan. Om te beginnen het belangrijkste: Amerika voor de Amerikanen en het westelijk halfrond voor de Amerikanen. En dat is ook meteen in de praktijk gebracht met de wederrechtelijke inval in Venezuela en het ontvoeren van Maduro. En ook met de blokkade op Cuba, waarbij een heel volk eigenlijk niet eens meer zo langzaam uitgehongerd wordt totdat ze zich overgeven. Vervolgens in juni vorig jaar de eerste aanval op Iran, gecoördineerd tussen de Verenigde Staten en Israël. Waarbij de aanval vooral gericht was op het vernietigen van de atoominstallaties in Iran. Volgens Trump waren die historisch succesvol, die aanvallen. De atoominstallaties van Iran waren totaal vernietigd, obliterated. Daar zouden we decennia lang geen last meer van hebben. Daarom duurde die oorlog maar 12 dagen. En vervolgens zien we dan in januari, februari de druk weer opgevoerd worden om een nieuwe aanval op Iran te starten. Want plotseling blijkt Iran toch in staat om binnen een week een atoomwapen te ontwikkelen en dat wereldwijd in te zetten. Op 28 februari is die oorlog begonnen, die eigenlijk nog elke dag doorgaat. Weliswaar in een hele merkwaardige vorm, maar hij loopt steeds door. Ik wil twee vragen beantwoorden en dan hou ik mijn mond weer, want dan is mijn tijd vast wel weer op. Waarom nu die aanval op Iran? En ten tweede, wat betekent dit? En dan probeer ik ook de relatie weer met de oorlog in Oekraïne te leggen. Waarom nu? Ik denk dat je daar twee antwoorden op kan geven. Die zijn in zekere zin allebei waar. Maar die passen in elkaar. De korte termijn aan de oppervlakte kan je niet anders dan constateren dat deze oorlog begonnen is op aandrang en als uitvloeisel van manipulatie door Netanyahu. Twee weken geleden heeft de New York Times een hele grondige reconstructie gepubliceerd van het overleg waarin de beslissing is genomen om die aanval te starten. En daaruit blijkt zonneklaar dat Trump tot deze oorlog heeft besloten op dringende verzoek, zal ik maar zeggen, van Netanyahu en van het hoofd van de Mossad, tegen alle adviezen in die hij ook van zijn eigen adviseurs kreeg, niet van zijn minister van oorlog, maar wel van het hoofd van de CIA, wel van de chef van de strijdkrachten, et cetera. Ze hebben allemaal gezegd, niet zozeer van wij vinden Iran een geweldig land, maar wel van dit gaat niet werken. Dit wordt een grote mislukking. Wat verklaart het nou, die druk van Israël? Israël heeft natuurlijk al sinds vele jaren een wurggreep op de Amerikaanse politiek via de lobby van de American-Israeli Political Action Committee, de zogeheten Israëlische lobby in de Verenigde Staten. Die speelt op de achtergrond nog steeds een hele belangrijke rol in het bepalen van de pro-Israëlische lijn in Washington. Er komt nog bij dat Trump persoonlijk ook een hele intense band met Israël heeft, langs allerlei kanalen, commerciële en familiebanden. Dus dat alles versterkt elkaar en verklaart hoe het mogelijk is dat Trump als opperbevelhebber van de Amerikaanse strijdkrachten dit besluit kan nemen en heeft genomen, eigenlijk tegen alle redelijke adviezen in. Maar daarachter, op de achtergrond, speelt ook de machtsbalans in de regio, in het Midden-Oosten, die de Amerikanen ook tot gewapend ingrijpen heeft verleid. Daar gaat het dan vooral om de verhouding tussen Saoedi-Arabië en Iran. Lange tijd was Saoedi-Arabië een vaste bondgenoot van de Verenigde Staten, een aardsvijand van Iran, jarenlang een bloedige proxyoorlog in Jemen uitgevochten. Maar 2-3 jaar geleden is op voorspraak van de Chinezen en op bemiddeling van de Chinezen een soort détente tussen Saoedi-Arabië en Iran tot stand gebracht. Een ontwikkeling waar de Amerikanen absoluut niet blij mee waren. En waar natuurlijk ook de Israëli's helemaal niet blij mee waren. Want de Israëli's en de Amerikanen sinds Trump 1 waren, hadden ingezet op het inkapselen van de Golfstaten, inclusief ook Saudi-Arabië, in de zogenaamde Abraham Accords. Waardoor ze economisch en politiek aan Israël gebonden zouden worden. En voor langere tijd eigenlijk de balans in die regio bevestigd zou worden, waarbij Israël onbetwist de heerschappij in de regio zou hebben. Ja, die oorlog, we kunnen nu al zeggen dat die oorlog is mislukt. Hij is een groot militair succes geworden, zoals Hexet benoemd, historisch succes, want alle kopstukken van het Iraanse regime zijn vermoord. Vrijwel alle wapeninstallaties, et cetera, van de Iraniërs zijn vermoord. En toch verdommen ze het om zich over te geven. En om op hun knieën te gaan en om genade te vragen. En dat is iets waar de Amerikanen toch wel buitengewoon van staan te kijken. En de vraag is waar ze nu voor staan, is wat nu? De blitzoorlog heeft niet gewerkt. Of dan, die heeft heel goed gewerkt, maar heeft toch niet het resultaat opgeleverd wat de bedoeling was. En nu staan de Amerikanen voor een keus of we trekken ons terug. Volgens mij is Trump wanhopig op zoek naar een manier om dat te doen. Om iets in handen te krijgen waarmee hij kan zeggen, we hebben de overwinning behaald en vervolgens kunnen we weg. Maar als dat niet gebeurt en die Iraniërs werken daar niet aan mee, dan dreigt een soort van Vietnam scenario waarbij de Amerikanen er toch toe verleid worden, eigenlijk gedwongen door hun eigen ambities en hun eigen beloftes, om grondtroepen in te zetten, om misschien de eilanden in de Straat van Hormuz te bezetten, misschien meer grondgebied te bezetten. Dat wordt een heilloze weg. Dat wordt een jarenlang droevige ellende. Ik durf niet helemaal te voorspellen welk van de twee het gaat worden. Een week geleden was ik er eigenlijk van overtuigd dat er binnen enkele dagen een deal aangekondigd zou worden. En de Amerikanen de overwinning zouden claimen en zouden vertrekken. Het lijkt erop dat minder waarschijnlijk is. Dat gewoon de Iraniërs zo halstarrig zijn, dat het Trump niet lukt om ergens de overwinning te claimen. Dus dat ziet er niet goed uit. Nou, Israël wil natuurlijk dat die oorlog doorgaat. Maar uiteindelijk is het toch zo dat er grenzen zijn aan de mate waarin Israël de Amerikanen kan sturen, denk ik nog steeds. Dus nu even heel kort nog de vraag waarom. Wat is de betekenis hiervan? Ik denk. Nee, dat is helemaal het verkeerde kaartje. Hier moet het zijn. Wat betekent dit? Nou, twee dingen. En dan nog iets over wat het voor ons betekent. Deze oorlog is een belangrijk markeerpunt. Misschien wel het point of no return van de neergang van de Amerikaanse hegemonie. De Amerikanen blijken niet in staat om deze oorlog te voeren. Hun voorraden zijn op. Zij hebben al hun bondgenoten van zich vervreemd. Ze zijn niet in staat gebleken om hun trouwe bondgenoten in de golfstaten te verdedigen tegen Iraanse aanvallen. Ze hebben hun verhouding met Europa volledig verspeeld. Ik denk dat het einde van de Amerikaanse hegemonie definitief een feit is geworden. En dat betekent ook dat we op weg zijn naar een nieuwe wereldorde. Er wordt heel vaak gesproken dat we op weg zijn naar een multipolaire wereldorde. Een wereldorde met meerdere grootmachten die in wisselende samenstellingen met elkaar ruzie maken en met elkaar samenwerken. Eigenlijk vrees ik dat we op weg zijn naar een bipolaire wereldorde, een nieuwe koude oorlog, maar deze keer een wereldorde die door de vijandschap tussen Amerika en China wordt bepaald. En dat alle andere landen zich uiteindelijk tot die relatie moeten verhouden. En dat zal ook Europa moeten doen. Als Europa niet zelfstandig, en die kans erop lijkt mij heel klein, wat er ook in Brussel geroepen wordt, zelfstandig een wereldmacht wordt, dan wordt het een bipolaire orde. En dan heeft Europa de vraag te beantwoorden, en wij dus ook in Nederland, hoe verhouden we ons daartoe? Maken we ons definitief los van de Verenigde Staten? En zorgen we dat Europa een kracht voor de reden, een kracht voor diplomatie, een kracht voor samenwerking in de wereld is. Ik ben daarvoor. Anderen in Brussel die het Rearm Europe programma optuigen, die zien toch vooral een kans om Europa tot een grote wereldmacht te maken met een eigen militair-industrieel complex. Daar zitten alle mogelijke risico's aan. Ik denk dat jullie hier niet van hoeft te overtuigen dat dat een onwenselijke ontwikkeling is. Maar de uitkomst van dit proces is allerminst zeker. En dat onderschrijft ook het belang van dit soort bijeenkomsten. En van de hardnekkigheid waarmee de organisatoren dit toch elke maand voor elkaar weten te brengen. Dus hoera, applausje. Maar dat is mijn idee van waar we nu staan. Dankjewel.
Nou, heel kort, want we hebben ook een programma. Eén vraag.
Een klein vraagje. Hoe erg is China voor de toekomst? Wat wij nu meemaken. Gisteren is het nieuwe jaarverslag van de AIVD uitgekomen. Dat China aan ons wordt voorgespiegeld als bijna onze grootste vijand. Volstrekt ongefundeerd naar mijn mening. Buitengewoon gevaarlijk om ons te laten meeslepen in de gedachte dat China onze vijand is. Laat ik het daarbij laten.
Oké, dankjewel Henk. Misschien de eerste keer dat je een collega...